Hierna nog één keer. En dan is het boek Prediker ook weer ten einde. Dan hebben we toch helemaal het boek Prediker behandeld. Prediker hoofdstuk 11, vers 7. Ja, dan pakken we toch een heel stuk naar... Maar het gaat allemaal om hetzelfde onderwerp. Prediker 11, vers 7 tot en met 12, vers 7. 14 versen, of nee, 14 versen niet, maar zo'n 10 versen over dit onderwerp. 11 versen, om precies te zeggen. Prediker hoofdstuk 11, vers 7. Daar staat in mijn Bijbel boven, gedenk uw schepper in uw jeugd. Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. Nou, ik zou aanraden om niet in de zon te kijken, dat is niet zo aangenaam. En toch is het aangenaam in de ogen de zon te zien. Persoonlijk zie ik liever de zon schijnen dan de regen naar beneden kletteren, maar soms is het wel eens nodig. Goed, daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheuge hij zich in die allen. Maar hij bedenke dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Al wat komt, in de Statenvertaling staat al wat gekomen is, in de verleden tijd, is ijdelheid. Of al wat je overkomt, is ijdelheid. Verheug u, o jongelingen, in uw jeugd. En uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren, en de wolken na de regen weer terugkeren. Op de dag dat de wachters van het huis beven, en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters ophouden omdat haar aantal gering geworden is, en zij die uit de vensters zien hun glans verliezen, en de deuren naar de straat gesloten worden, als het geluid van de molen verzwakt, en de stem hoog wordt als die van een vogel, en alle tonen gedempt worden. Op de dag dat men ook vreest voor de hoogte, en er verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op straat. Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt. Voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt. En het stof weerkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest weerkeert tot God, die hem geschonken heeft. Wat een wonderlijke woorden van Salomo, hè? Eigenlijk is het meer een preek voor een begrafenisdienst dan voor zomer en dinsdagavond bijbelstudie, maar... Ik denk dat we hier toch best wel heel wat van kunnen leren, wat hier ook zo staat in dit gedeelte. We zullen er heel kort zo doorheen lopen, door ja, eigenlijk de loop van ons leven. Als Salomo begint, en nogmaals, het is goed om te weten dat Salomo dit als een soort schuldbelijdenis aan het einde van zijn leven geschreven heeft. En terugziet op zijn leven, de goede dingen, maar ook door de foute dingen. En ook ziet dat heel veel wat je doet ook ijdel is en zinloos is en geen nut heeft voor de toekomst, voor de uiteindelijke toekomst. Nou, hij begint hier met de woorden, het licht is zoet. Het licht is zoet. Je zou hier ook kunnen vertalen, het levenslicht is zoet. Het leven wat God ons gegeven heeft, is goed. God geeft ons dat leven. En het is helemaal mooi om in dat leven ook de zon te mogen zien. Een zonnig leven. Dat is aangenaam. En daarom zegt Salomo, als je dat ervaart. Ik weet niet of je, of je die tekst kent. Als je het hebt over het leven, het licht is zoet. En wat ik net zei, het levenslicht. Kent u dat vers uit het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk waar staat. En het leven was het licht der mensen. Ja? Leven en licht. Ja? Dat kun je er heel duidelijk ook bij lezen. Verheug je in je leven. Dat wil Salomo hier heel duidelijk zeggen. En al de jaren die God jou geeft. Zoals David ook zegt, dit is de dag die God ons gegeven heeft. En wat is belangrijk om elke dag die je krijgt uit Gods handen te ontvangen. En laten we wel duidelijk zijn, wat zegt Jacobus, elk geschenk wat bij God vandaan komt is goed. Elk jaar is een goed jaar en hij wil ons zegenen in ons leven. Maar, Salomo zegt wel, de dagen van duisternis komen. De dagen van de duisternis komen en hier wordt, bedoelt Salomo, de dagen van het sterven. De dagen van de dood, die komen. En dan is alles wat gekomen is, gaat voorbij. Is uiteindelijk ijdel. Van daaruit zegt Salomo, wat is het belangrijk om juist op dit punt ook jongeren aan te spreken. Er staat hier in dat negende vers, verheug u, o jongeling. Er wordt hier over de jeugd gesproken. Over in de Statenvertaling wordt hier zelfs het woordje de jonkheid, oh, er staat ook in vers 10 het einde, jeugd en jonkheid gebruikt. In het Hebreeuws wordt hier een woordje gebruikt voor jonkheid of jongelingsjaren, wat je letterlijk kunt vertalen met de dageraad, de zonsopgang, het begin van de dag. Nou, aan het begin van je leven, en vooral als je jong bent, denk je er komt nooit een einde aan mijn jong zijn. Ik zal eerlijk vertellen, als je net op vakantie gaat en je hebt zo'n 3 weken voor de boeg, dan die eerste week denk je, nou, er komt nooit meer een einde aan, hè? Denk je van, heerlijk. Maar als je eenmaal in de laatste week gekomen bent, dan ga je die dagen tellen. Zeg je, nou, nog zoveel nachten en dan nog zoveel. Maar in het begin denk je van, er komt nooit een eind aan, hè? Dan hebben er nog zoveel voor je liggen. En dat is eigenlijk een eigenschap van iemand die jong is. Iemand die jong is, denkt, je blijft altijd jong. Dat is gewoon, ja, zo zit je eenmaal in elkaar. En dan zegt Salomo, die zegt letterlijk, schertsend, een beetje, ja, echt zo, ja, een beetje... belachelijk makend, zo van, volg de lust maar in je hart. Volg de lust maar in je hart. Doe maar wat je ogen aanschouwen. Lever maar op los. Dat zegt hij eigenlijk hier op deze manier heel schertsend tegen deze jongelingen. Maar, dan zegt hij wel aan het einde van vers 9, maar weet dat er een moment komt dat God jou ter verantwoording zal roepen. Er komt een moment dat je op je daden ter verantwoording zal roepen. En daarom zegt hij, bewaar je hart. He, dan heeft hij het heel duidelijk, weer het verdriet uit je hart. Dus wees zorgvuldig met dat wat er met je hart gebeurt. En houd die kwalen weg van je lichaam. Bewaar je lichaam. Weet je wat ik had het net over in de auto. Wat ik zo vreemd vind aan het gedrag waar we de laatste tijd in onze maatschappij mee te maken krijgen. Dat is bijvoorbeeld, Vorige week kwam er voor het journaal dat 1/4 van alle jongeren die van die grote festivals bezoeken, oorproblemen hebben. Suizen, piepen. En nou hebben ze er iets op bedacht, dat ze op die grote festivals oordoppen verkopen. Dus dan kan je die in je oren doen. Dan denk ik bij mezelf, waarom kom je dan niet tot het idee om de muziek wat zachter te zetten? En dan denk ik van, hoe zit dat nou? Moet het dan trillen in je buik? Hè? Moet het dan... Dan denk ik van, wat leven we toch in een gekke wereld eigenlijk, hè? Zo zit het wel in elkaar. En op die manier zegt Salomo, geniet er maar van. Maar je komt er een keertje op terug. Nou, en dat is ook zo, je kunt soms zo je lichaam kapot maken, willens en wetens, maar op een gegeven moment krijg je ermee te maken. Nou, hier wordt bedoeld, wat is het belangrijk, jonge mensen, om te weten, er is een God die jou dat leven gegeven heeft en ja, ook een plan heeft met je leven. En dan staat er in dat 12e hoofdstuk zo mooi, dat hele bekende vers, gedenk dan uw schepper in uw dageraadsjaar, in het begin van je leven. Met andere woorden, zegt hij hier, zorg ervoor dat er een gezonde basis in je leven gelegd wordt. En je ziet het heel vaak gebeuren, dat als er in je jeugd een goede geestelijke basis gelegd is, nou, dan wordt er ook goed op voortgebouwd. Wat is dat belangrijk? Dat vooral die jongelingsjaren, nou ja, u weet wat een communist zegt. Hè? Een communist zegt, geef mij de eerste 12 jaren van een mensenleven en dan heb ik de rest van het mensenleven deze persoon in mijn macht. Dat zegt een communist. Zo was het vroeger. Nou, dat is denk ik een systeem wat ook voor ons als christenen geldt. Wat is het belangrijk, broeders en zusters, en dat wil ik ook echt onderstrepen, dat jongelui, kinderen, van jongs af aan meegenomen worden naar de kerk, naar de zondagsschool, naar de crèche, en van kinds af aan de Heer Jezus leren kennen als iets wat er helemaal bij hoort. He, gedenk dan uw schepper. Trouwens, hier staat het woordje schepper in het enkelvoud, hè? Weet u dat in het Hebreeuws hier het woordje schepper gebruikt wordt in het meervoud? Daar wordt de meervoudsvorm gebruikt. Nou, u weet, die meervoudsvorm, die kun je ook terugvinden in Genesis 1, waar staat in de beginnen schiep Elohim. En Elohim is de meervoudsvorm van Eloah. En Elohim betekent de goden. Laten wij mensen maken, laat ons, hè, naar ons beeld. Dat is God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest, gedenk uw schepper. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Van jongs af aan, voordat die kwade dagen komen. Het is me verschillende keren overkomen dat mensen die op hoge leeftijd gekomen zijn. Nou ja, we hebben twee buurvrouwen, nou ja, bij ons... Onze echte buurvrouw is jong, maar we hebben twee mensen vlak bij ons in ons straatje, in ons laantje wonen. En de een is 88, nee, 88 en de ander is 84. En ze vinden het heel fijn om met mij over het geloof te praten. En als ik dan wegga, dan zeggen ze, oh, wat is dat toch fijn om eens een keer op deze manier te praten. Maar het is bijna niet mogelijk, menselijk gesproken, dat deze mensen tot geloof komen, want dan ga je weg en dan zegt ze, ja, weet je, als ik dan sterf, dan wordt mijn as uitgestrooid aan de dinkel en dan, dat is het mooiste plekje wat er is, want dan ga ik daar verder. Hè? En dan denk ik, deze vrouw had het evangelie moeten horen toen ze jong was. En dan kan God natuurlijk genade geven, hè? Dat toch naar binnen komt, hè? Maar dan denk ik van, had deze vrouw het evangelie maar heel in het begin moeten gehoord? En hetzelfde geldt voor voor die andere vrouw. Ja, oh, ik doe elke dag mijn weesgegroetjes. Als er dan zo'n televisiedienst hier was, heb ik de cd'tjes gegeven. En wat was het mooi, ik heb aan mijn kinderen gegeven. En dat is dan de dominee die bij ons in het laantje woont. Zijn er nog trots op ook. Maar om ze dan te bereiken met echt de kern van het evangelie, dan denk ik van, ja, gedenk dan als je jong bent, hè. Dat heeft zoveel voordelen om jong al de Heer Jezus te leren kennen. Dat is heel belangrijk. Voordat die dagen komen waarvan daar staat in het eerste vers, waarin je geen behagen hebt. Ik zal het u, ja, ik kom het heel vaak tegen hoor, dat mensen zo vaak tegen me zeggen, het is mooi om oud te worden, maar niet zo mooi om oud te zijn. En vooral ook, ik denk juist ook in deze tijd, waarin je toch een bepaalde tendens ziet, waarin ouderen een klein beetje naar de marge van de samenleving geschoven worden. Dat zie je heel duidelijk steeds meer gebeuren om ons heen. De dagen, nou daar staat hier letterlijk, daarin heb ik geen behagen. Er zijn maar heel weinig mensen die een mooie, gezegende, oude dag beleven. Die genieten van hun oud zijn. Dat komt helemaal niet zo vaak voor. En daarom zegt de Bijbel, juist in die jonge tijden, in die tijden dat je goed voelt, geniet van het leven, geniet van de Heer, en dan kun je dat zoveel mogelijk ook nog meenemen, ook in die dagen dat het zo moeizaam wordt in je leven. En dan beschrijft Salomo hier iets, en ik weet niet of hij dat allemaal zelf meegemaakt heeft hoor, maar hij beschrijft hier dus het oud worden van iemand, en dan vergelijkt hij het lichaam, de persoon met een huis. En Paulus gebruikt datzelfde voorbeeld ook min of meer, hij zegt wanneer de aardse tent wordt afgebroken. Dan hebben we een gebouw bij God in de hemel, ons huis wordt afgebroken. Nou, welke voorbeelden gebruikt hij hier? Hij begint hier in vers 2 en dan kan het niet anders dan dat hij hier zinspeelt op het winterweer in Israël. Waar de ene bui naar de andere bui komt en de zon zelden schijnt en het heel somber is in Israël. En soms heb je dat wel eens, hè? Dat het donker wordt in je leven, zoals hier staat, de zon wordt verduisterd, de licht van de maan is er niet meer, de sterren die schijnen niet meer, de ene regenbui naar de andere regenbui komt, er is geen lol meer aan, zeg je bij jezelf. Ja? Het zwaarmoedige, neerslachtige, depressieve leven. Waar staat als kenmerk, tweede kenmerk, daar staat waar de wachters van het huis beven. Nou, wachters, in de Bijbel hebben wachters altijd een functie van beschermen, waken. En de meeste Bijbelleraren hebben het hier over deze wachters, dat zijn de armen en de handen waar je mee beschermt, dat die gaan beven. De bevende armen, de bevende handen. Als we nog iets verder kijken, dan staat er dat de sterke mannen zich krommen. Dat is nogal wat als je dat moet zien, dat sterke mannen zich krommen. Er staat misschien wel goed om te kijken hoe jonge sterke mannen beschreven worden in het boek hierna, in Hooglied. In Hooglied hoofdstuk 5 vers 15, daar staat, hoofdstuk 5 vers 15... Hooglied 5, vers 15. Zijn benen zijn wit marmeren zuilen. Kaarsrecht. Sterk. Ja? Zijn gestalte is als de Libanon, uitgelezen als ceders. En als je dan oud wordt, we zijn bezig met mijn schoonmoeder, die heeft voor 8 kinderen gezorgd. Die kon werken. Ze liep de hoeken van de tafels af. En nu is het een vrouwtje geworden die misschien wel 20 centimeter korter geworden is. En nu kan ze niets meer. Ze is in een stoeltje. Nu wordt ze in de verpleeghuis opgenomen. Denk je, wat is de mens dan? Hè? Wat is de mens dan? En dan zie je die kromme beentjes die het bijna niet meer kunnen dragen. Die kromme beentjes van die opaatjes. Die rechte zuilen zijn er niet meer. Krom. Er staat iets verderop, de maalsters houden op. Of de maalsters houden op. Maar ook omdat er een gering aantal nog maar is. Het worden er steeds minder. De tanden en de kiezen. Nou, gelukkig zijn er allerlei dingen om dat nog een beetje op te vullen. Maar uiteindelijk houdt dat ook op. De vensters tussen die twee luikjes, hè, die op en neer gaan. Er staat er, die vensters, die verliezen hun glans. Oh, wat is het mooi om in de ogen van een kind te kijken. Wat is het mooi om in die kleine, sprankelende oogjes te kijken. En wat een verschil als je dan kijkt in ogen die flets geworden zijn. Die door staar misschien ook een beetje dof geworden zijn. En waar eigenlijk de levensvreugde energie niet meer van uitstraalt. Hè? De vensters die hun levensglans verliezen. De deuren naar de straat die zijn gesloten. De deuren naar de straat, je zou bijna kunnen zeggen het sociale leven. Het contact wat je met elkaar hebt. Maar ook misschien wel die twee deuren, zoals de Statenvertaling staat, die zijn gesloten. De oren, hè? Je wordt steeds meer alleen, je wordt geïsoleerd, je wordt heel alleen gelaten. En dan staat er het geluid van de molen. Dat wordt verzwakt. Ja, het geluid van de molen. De molen, dat zijn dus in die maal, ze zitten in de molen. Dus je mond, het geluid van je mond wordt verzwakt. Je hebt niet meer die krachtige stem. En niet alleen geen krachtige stem meer, maar ook een piepende en een hoge stem. Die ook niet meer controleerbaar zo is. Iets verderop staat. De mens die vreest voor de hoogte. Ja, daar worden twee dingen mee bedoeld. Vreest voor de hoogte. Mensen die oud worden en die de trappen moeten klimmen, dat wordt steeds moeilijker. Je komt buiten adem. Maar het kan ook te maken hebben dat mensen ook bang zijn als ze ergens opstaan. En niet meer zo makkelijk een laddertje opklimmen. En vrees zien, angstig worden op hoogten. En dan staat er verder, die allerlei verschrikkingen op de weg tegenkomen. Pas je daarop? Zou je dat niet kunnen overkomen? En je ziet steeds meer leeuwen en beren op de weg naar je toe komen. Mensen die angstig worden. En terwijl je, toen je jong was, daar helemaal niks van aantrok. Maar je wordt steeds angstiger. En dan wordt er iets gezegd over de amandelboom. De amandelboom die bloeit. Weet hoe de amandelboom bloeit? De amandelboom die bloeit op het kale hout. Met een hele mooie witte zilveren pruik. Nou, dan weten we wel waar het over gaat, hè? Dus Salomo zal waarschijnlijk ook in zijn ouderdom prachtig mooi grijs, zilverachtig wit haar gehad hebben. Misschien heeft Gert Timmerman dat ook wel begrepen. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, hè? De amandelboom. Nou, ja, grijze witte bloesem op kaal hout. Vandaar die mannen die zeggen, nou scheer mijn haren helemaal maar af. Dan krijg ik ook geen grijze haren. Nou, en dan sprinkhanen. Een sprinkhaan die zich voortsleept. Moet je eens kijken naar zo'n sprinkhaan. Hè? Hoe een sprinkhaan zijn poten kan spannen. En er zit zo'n enorme spanning op die poten. En dan springen ze een eind weg. Hè? Nou, die soepelheid, die spanning die in zo'n sprinkhaan kan zitten. En als een sprinkhaan dat niet meer heeft, dan sleept hij zich vooruit als het einde van zijn leven. Als een sprinkhaan niet meer kan springen, dan sleept een sprinkhaan zich vooruit. En dat is een teken dat een sprinkhaan bijna sterft. Nou, wat zien we dat om ons heen? Dat mensen zich vooruit slepen en steeds trager worden in hun lopen. En dan die kapperbes, of de Capparis spinosa, heeft niets met spinazie te maken hoor. Zo heet deze plant in het Latijn. Dat is een klimop met glanzende groene bladeren, met vruchten die gebruikt werden, ze groeien langs ruïnes, met vruchten die gebruikt werden om de eetlust op te wekken. En ook dit helpt niet meer. De eetlust is weg. Nou, en zo wordt door Salomo het ouderdomsproces beschreven van hen die de jeugd gehad hebben en terechtkomen in het laatste stukje van hun leven. En dan zegt hij hier aan het einde van dat stukje, in vers 5 het laatste stukje, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. We zijn op weg naar ons eeuwig huis. En ik heb erbij nog even gezet, een vers uit Jacobus 4, vers 14, waar staat, de mens is als een morgendamp, een ochtenddamp die even verschijnt en daarna verdwijnt. Nogmaals, Salomo kijkt terug op zijn leven. En hij ziet dat zijn hele leven heeft bestaan uit zoveel activiteiten, maar hij weet, dit is het laatste stukje van mijn leven. En wat is het dan belangrijk? Dat in dat laatste stukje van je leven je terug mag kijken op die jeugd die je geleefd hebt met God. Gedenk dan jouw schepper in de jeugd. En dan eindigt hij dit stukje met drie voorbeelden. Drie vergelijkingen waarin hij het sterven vergelijkt met A. Het eerste, een zilveren koord wat losgemaakt wordt, waarbij de gouden lamp verbroken wordt. Dat is het eerste beeld. Tweede beeld is een kruik bij de bron verbroken, terwijl het scheprad in de put het niet meer doet. En het derde voorbeeld wat hij gebruikt, dat is stof dat weerkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest weerkeert tot God. Drie voorbeelden. Drie voorbeelden die vanuit de tijd van toen duidelijk waren. Daar heeft men ook allerlei, artsen hebben daar ook allerlei gedachten over gehad. Die zeiden van, dat zilveren koord, dat is je wervelkolom die dan verbroken wordt. En dat gouden lampje, dat is het vlies om je hersens heen, wat ook goudkleurig is, wat verbroken wordt. Dus op allerlei manieren hebben ze geprobeerd om dit ook lichamelijke vergelijkingen te maken. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met dat zilveren koord laat eigenlijk zien hoe kostbaar het leven is. En dan staat er op een gegeven moment dat zilveren koord wordt losgemaakt. Ja, als je dan zo met je schoonmoedertje praat, dan zeg je, ja, nou moet je je huisje loslaten. Waar je 45 jaar gewoond hebt. Waar je kinderen opgevoed hebt. Toen zei ze ook, ja, al jarenlang ben ik al aan het loslaten. Je moet op een gegeven moment loslaten. Het zilveren koord wordt losgemaakt. En de gouden lamp, het leven, wordt verbroken. Het licht gaat uit. De kruik bij de bron. Ja, het is zo mooi dat je als kind van God, als mens ook, dat er uit jou geput kan worden. Dat je tot zegen mag zijn voor anderen. Maar dan is de kruik verbroken. Dan komt er uit de bron niets meer omhoog. Geen zegen meer, dan is het voorbij. Het scheprad is vermolmd, staat er letterlijk. En zo gaat het voorbij in ons leven. En ook het stof keert weer tot de aarde. En dan staat er zo in vers 7, zoals het geweest is. Wonderlijk is dat, hè? Zoals het geweest is. Ons lichaam keert weer terug naar de aarde zoals het geweest is. Van stof zijn we. En tot stof zullen we terugkeren. Maar wij weten wel dat de geest, de ziel, gaat naar God toe. Wat ik nou zo mooi vind, en dat hebben we ook tijdens de laatste begrafenissen gezien, dan weten we, degene die van ons heen gegaan is, is bij de Heer. Maar zijn lichaam is hier. Dus het is alle twee nog half. Het is nog niet volmaakt. Maar eens komt het moment dat dat wat hier in de lichaam, in de aarde gezaaid is, opgewekt zal worden. Dat stof zal opgewekt worden. Er staat niet voor niets, de graven zullen geopend worden. En degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen onvergankelijk met een verheerlijk lichaam opstaan. En zoals God eens het stof gebruikt heeft om Adam te scheppen, zo zal God dat stof wat hier in de aarde gezaaid is, Paulus zegt letterlijk een graankorrel wordt gezaaid in de aarde, zal God dat stof opwekken en dan zal die verheerlijkte ziel en dat verheerlijkte lichaam compleet worden. En dat gebeurt bij de opname van de gemeente. En wat een geweldige belofte is dat we daar naar uit mogen kijken en dat we daar dit stukje mee mogen eindigen. Maar nogmaals, ja, dit is de realiteit van het leven, van het aardse leven. En daarom, elke dag die God ons geeft om te genieten, geniet daarvan. Geniet daarvan. En de vorige keer heb ik gezegd, als je wacht op het gunstigste moment, dan komt er nooit wat van. Als je altijd naar de wolken kijkt en naar de lucht kijkt, dan zul je nooit zaaien, zul je nooit oogsten. Dus wat dat betreft zegt Salomo, pluk de dag. Gebruik de dag, de momenten die God je geeft. Koop het uit, want de dagen komen. En dan is het belangrijk dat je terug mag kijken op dat wat de Heer voor je gedaan heeft.